Romeinse Rijk. We hebben er allemaal een beeld bij. Mannen in toga's, soldaten met blote benen en een soort kam met veren op hun helm, gladiatoren in een arena. De mensen spreken Latijn, best knap met al die naamvallen. En alles gebeurt in Rome of op een slagveld ver weg. Dat beeld klopt misschien met bepaalde periodes en bepaalde plekken, maar in de winter in Engeland liepen ze heus niet met blote benen op het slagveld. Dan droegen ze beenstukken en later zelfs broeken, hoewel ze dat eigenlijk een dracht voor barbaren vonden. En ook dat Latijn spreken, daar is nog wel wat op af te dingen. Hier is Nooit Geweten, aflevering 124. We beginnen vandaag met een moordscène. En deze moord kennen jullie. Het is in het jaar 44 voor Christus en we zijn in Rome. Julius Caesar komt te voet aan bij de vergadering van de Senaat. Caesar is de machtigste man in Rome. Een paar jaar geleden heeft hij een militaire staatsgreep gepleegd door met zijn legioenen tegen de regels van de Republiek in naar Rome op te trekken. Een paar jaar aan burgeroorlog later waren de belangrijkste tegenstanders dood en 2 weken geleden liet hij zich aanstellen als dictator voor het leven. Hij was dus feitelijk een alleenheerser, maar dat lag in het oude Rome heel gevoelig. Ze hadden iets tegen koningen. Dictator was een rol die gewoon bestond. In geval van nood kon de Republiek iemand tijdelijk als alleenheerser aanstellen. Voor een jaar. Dus dictator voor het leven spotte eigenlijk met de beginselen van de Republiek. Dit was een dun laagje chroom over de feitelijke situatie, namelijk dat Caesar koning was geworden. Koning van Rome. Dat konden de senatoren niet laten gebeuren. Uit principe en het eigen belang. Dus de koning moest dood en vandaag was de dag. Caesar was nog niet goed en wel binnen en gaan zitten en de senatoren trokken de messen uit hun toga's. Met 23 messteken brachten ze hem om het leven. De scène is behoorlijk bekend, ook omdat Shakespeare hem uitgebreid heeft gebruikt in zijn stuk Julius Caesar. Het dramatische effect zit er dan vooral in dat Caesar onder zijn belagers ook Brutus herkent. Brutus, zijn jongere protégé, een goede vriend. Brutus die hij in de burgeroorlog alles tegenover zich had gevonden, maar die hij amnestie had verleend. Die Brutus was een van de moordenaars. En dan zegt Caesar als laatste woorden: Et tu, Brute, ook jij, Brutus, in het Latijn. Nog steeds wel bekend, lijkt me. Maar dan nu de twist. Die scène is natuurlijk gedramatiseerd door Shakespeare en we hebben geen ooggetuigen verslagen, maar wat we wel weten is dat als Caesar zoiets gezegd heeft, dat hij dat dan niet in het Latijn deed. De beste bron die we hierover hebben is Suetonius. Die schreef 150 jaar na de gebeurtenis dat hij inderdaad woorden van die strekking zou hebben gezegd tegen Brutus, namelijk Kai su technon, oftewel ook jij jongen, in het Grieks. En daar wil ik vandaag over vertellen, want Julius Caesar was een echte Romein, uit een oud geslacht, geen binding met Griekenland of zo, maar toch sprak hij meestal Grieks, omdat de hele elite in Rome dat deed. Latijn was wel de officiële taal en in Rome spraken de meeste mensen thuis Latijn, maar in de elite werd Grieks gesproken. Een beetje zoals de adel in Nederland in de 19e eeuw Frans met elkaar sprak. Maar dat is wel een wat andere situatie. Frankrijk was in die tijd ook een heel dominante macht in Europa en Nederland een steeds kleiner machtje. Rome was in de tijd van Caesar een wereldrijk. De laatste onafhankelijke Griekse resten waren al 150 jaar ingelijfd. Qua macht hadden Athene, Korinthe, Syracuse al heel lang niets meer te betekenen. Waarom sprak de elite dan de taal van een politiek zwak volk aan de rand van hun rijk? Ik heb nog een puzzelstukje. Ongeveer 100 jaar hierna, het Romeinse Rijk is inmiddels een keizerrijk en nog groter en machtiger, wordt er door meerdere schrijvers geschreven over het leven van ene Jezus van Nazareth. Jezus was een inspirerende religieus leider in een uithoek van het Romeinse Rijk in Judea. Hij was tragisch geëindigd aan het kruis, de manier waarop Romeinen uitschot executeerden. Heel pijnlijk en ook vernederend. En juist daarop was na zijn dood een religieuze stroming aan het groeien. Lokaal, mond tot mond, maar ook steeds meer via geschriften. Die geschriften vertelden over het leven van Jezus en over zijn leer. Ze werden evangeliën genoemd. Het goede nieuws. Vier van die evangeliën vormen tegenwoordig de hoofdmoot van het Nieuwe Testament, de tweede helft van de Bijbel. Die evangeliën waren bedoeld om een zo groot mogelijk publiek mee te bereiken. Bij voorkeur het hele Romeinse Rijk en misschien nog wel daarbuiten. En dan schrijf je dus niet in je lokale volkstaal. Jezus zelf en de evangelisten spraken Aramees, een taal waarmee je in die tijd in het Midden-Oosten vrij algemeen terecht kon. Maar voor de rest van de wereld had je daar niets aan. Nee, alle evangelisten schreven in het Grieks. Het hele Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven. Grieks was de taal waarmee je in het hele Middellandse Zeegebied terecht kon. Een beetje zoals met Engels nu. Deze mensen leefden in het Romeinse Rijk, waren meertalig en geletterd, maar spraken dus wel Grieks, maar geen Latijn. Alleen Paulus sprak waarschijnlijk wel Latijn, maar ook hij schreef zijn beroemde brieven in prachtig Grieks. Zelfs zijn brief aan de Romeinen. Hoe hadden die Grieken dat toch voor elkaar gekregen? De Romeinen zelf hadden hier een theorie over, want ze zagen zelf ook wel dat het raar was. Dat zij de heersers over de bekende wereld waren, maar dat ze offerden aan goden die nog net wel een Romeinse naam hadden gehouden, maar verder qua verhaal, qua mythologie, helemaal op de Griekse godenwereld waren geplakt. Dat ze hun huizen vol hadden staan met kopieën van Griekse beelden en hun monumenten opsierden met zuilen, een typisch Grieks element. Met Dorische, Ionische of Corinthische kapitelen of, typisch Romeins, alle drie tegelijk. Horatius dichtte daarover Graecia capta ferum victorem cepit, oftewel het veroverde Griekenland nam zijn overwinnaar gevangen. En dan komt er in het gedicht nog achteraan en bracht zijn kunsten naar het boerse Latium. Het verhaal dat de Romeinen hierbij hadden was dat van de filosofenambassade. Het speelt in 155 voor Christus. Rome is nog geen wereldrijk, maar al wel zeer dominant in het hele Middellandse zeegebied. Heel Italië is Romeins, Carthago is in de Tweede Punische Oorlog behoorlijk definitief verslagen en Griekenland is ongeveer 50 jaar geleden vrij makkelijk veroverd. Er is gedoe geweest in de Griekse provincie. Athene had ruzie met een naburige plaats, dat was uit de hand gelopen en de Atheners hadden die plaats geplunderd. De Romeinen vonden dat niet leuk. Er wordt hier alleen geplunderd als ik het zeg, zoiets. En ze hadden daarom de stad Athene een enorme boete opgelegd, 500 talenten zilver. Ter vergelijk, het bouwen van een oorlogsschip, een trireem, kostte ongeveer 1 à 2 talenten zilver. Dat kon Athene helemaal niet opbrengen en ze stuurde een gezantschap naar Rome om te onderhandelen. Maar dat gezantschap bestond niet uit politici of militairen, maar uit de drie filosofen. De drie prominentste filosofen die Athene in die tijd had. En denk dan niet meteen aan Plato of Aristoteles of zo, die waren in deze tijd al eeuwen dood. De grote drie van Athene in die tijd heten Carneades, Critolaus en Diogenes. Bij Diogenes denk je misschien nog dat je die kent, maar dat is een andere Diogenes. Dus deze drie Griekse filosofen kwamen naar Rome om te onderhandelen. Maar terwijl ze er toch waren, begonnen ze dagelijks een soort colleges te geven op het Forum. We kunnen nu niet op alle details ingaan, maar de grootste impact had Carneades, een scepticus. In zijn eerste redevoering betoogde hij dat rechtvaardigheid heel belangrijk was en hoe het Romeinse rechtssysteem met zijn duidelijke wetten en regels daarom onontbeerlijk was. Het publiek hing aan zijn lippen. De dag daarna sprak hij weer en hij hield weer een betoog, maar nu van precies het omgekeerde, dat rechtvaardigheid nooit bereikt kan worden door een systeem van simpele en eenduidige regeltjes. Ik doe het hier natuurlijk geen recht, maar ik zou zeggen dat zijn punt was dat het een illusie is om op basis van puur redeneren tot een totaal oplossing van alles te komen. Tegen elk argument bestaat een overtuigend tegenargument. Carneades liet zijn gehoor in grote verwarring achter. Vooral de jeugd was gefascineerd door zijn verhaal, maar niet iedereen vond het leuk. De staatsman Cato bijvoorbeeld, ook wel Cato de Oudere, ook wel bekend van de soundbite dat Carthago hoe dan ook verwoest moet worden, die hij aan het eind van iedere toespraak toevoegde, die Cato, die vond het een schande en een bedreiging voor de zeden en moraal van de Romeinse jeugd. Zometeen gingen de Romeinse deugden zoals moed, trouw en discipline ten onder aan modieus Grieks getwijfel. Hij zorgde dat er een onmiddellijk einde kwam aan de toespraken op het Forum door Athene 4/5 van hun boete kwijt te schelden als het gezantschap dan wel per onmiddellijk Rome wilde verlaten. Dat deden ze, maar het was al te laat. Cato kreeg in zekere zin gelijk. De Romeinen waren verslingerd geraakt aan het Griekse denken, de Griekse taal, de Griekse cultuur. En zo zou het zijn gekomen. Maar als we iets kritischer naar dit verhaal kijken, dan zitten daar toch wat haakjes aan. Hoe kwam het bijvoorbeeld dat die Romeinse jeugd die redenvoeringen in het Grieks überhaupt konden verstaan? En dat ze zo in vervoering konden raken van het prachtige Grieks dat ze spraken? Dan moet je toch ook al behoorlijk goed Grieks kunnen verstaan. Nee, de geschiedenis van de infiltratie van de Griekse cultuur in Rome ging veel verder terug. De Griekse wereld was veel groter dan het tegenwoordige Griekenland. Zuid-Italië, zo'n beetje vanaf Napels naar het zuiden, zat vol met Griekse koloniën. Sicilië was helemaal Grieks. Maar ook de hele Turkse kust, Syrië, Libanon, Egypte, dat was allemaal in die tijd Griekstalig. De hele Zwarte Zeekust. De Griekse wereld was in die tijd enorm groot, maar het was geen rijk. Er was geen centrale leiding, geen hoofdstad. Het waren allemaal losse stadstaatjes. Maar cultureel dus enorm. En toen Rome haar gebied begon uit te breiden, kwamen ze dus al best snel de Griekse cultuur tegen. En bleek Grieks een taal waar je in een groot deel van de wereld mee terecht kon. Rond 200 voor Christus werd het huidige Griekenland ingelijfd bij het Romeinse Rijk, maar Rome had al eeuwen daarvoor allerlei culturele elementen van de Griekse wereld opgepikt. Het alfabet bijvoorbeeld, en al die goden en mythes. Maar ze voegden er ook eigen dingen aan toe. Romeinen vonden Griekse vormen heel mooi, zuilen en frontons en zo, maar ze waren zelf dan weer veel beter in grote constructies. Grote bogen, dragende constructies, dat soort dingen. Een Griekse tempel staat helemaal vol met zuilen, een soort bos van zuilen, want ze konden niet zulke grote ruimtes overspannen. Romeinen konden dat wel en gebruikten de zuilen vooral langs de rand en zelfs alleen als decoratief element op een dragende muur, opplakzuilen. Hetzelfde geldt voor de structuren van de macht. Grieken hadden heus wel een wereldrijk gewild, bestuurd vanuit Athene of zo, als het aan de Atheners had gelegen. Maar ze wisten gewoon niet hoe. Hoe je over zo'n groot gebied de boel bij elkaar houdt. De Romeinen kregen dat wel georganiseerd. Ik heb nog één overweging bij dit verhaal. Misschien is dat raadsel dat de Romeinen zo willig die Griekse cultuur overnamen vooral een raadsel vanuit ons westerse perspectief. Wij kijken naar het Romeinse Rijk als een rijk met Rome als midden en dat zich helemaal uitstrekte van Portugal tot Syrië en van Engeland tot Egypte. Maar je kan er ook anders naar kijken. In 1453 viel Constantinopel voor de Turken. Vaak wordt dat moment gezien als het einde van de middeleeuwen. Als je de dag daarvoor aan een inwoner van Constantinopel had gevraagd of hij een Griek was, had ze gezegd, nee, ik spreek Grieks, maar ik ben een Romein. Romioi noemde ze zichzelf. En vanuit dat perspectief zag hun geschiedenis er heel anders uit. De Griekse cultuur ging in dat gebied terug tot de bronstijd. Een steeds groter gebied werd gedomineerd door de Griekse cultuur, maar versnipperd over kleine stukjes, stadstaatjes. Alexander de Grote had geprobeerd er een groot rijk van te smeden, maar dat was na zijn dood ook weer snel uit elkaar gevallen. Totdat aan de rand van het gebied, helemaal in het westen, een macht opstond die daar wel in slaagde. De Romeinen wisten de hele Griekse wereld en nog verder buiten onder één gezag te brengen, een wereldrijk. En dat rijk ging door pieken en dalen, werd groter en kleiner en weer groter, verlegde zijn hoofdstad van Rome met wat tussenstappen naar Constantinopel, en daar vandaan werd het rijk nu al meer dan 1000 jaar geregeerd. Het westelijke deel van het rijk was helaas in chaos ten onder gegaan, maar de kern had nog heel lang stand gehouden. Pas de laatste paar eeuwen was het een langzame, trieste achteruitgang geweest. Met dat perspectief was het Romeinse Rijk een Grieks Rijk. Het was ook een tijdje bestuurd geweest vanuit Italië, maar bijna die hele periode van pakweg 600 voor Christus tot 1400 na, 2000 jaar, was het een Grieks Rijk. Er sprak ook al zo'n 800 jaar bijna niemand meer Latijn in het Romeinse Rijk. Zelfs niet in het kader van religie. In het Westen, ja, daar waren ze om de een of andere reden hun kerk in het Latijn gaan organiseren. Dat was pas een raadsel. Misschien zag Horatius het wel goed en werd niet de Griekse cultuur overgenomen door de Romeinen, maar werden de Romeinen opgenomen in de Griekse wereld. Dit was aflevering 124 van Nooit Geweten. Het antwoord op de fotopuzzel was de pagina Et tu, Brute op de Nederlandse Wikipedia. Die was super moeilijk, maar een paar luisteraars hebben hem gevonden. Heel knap. Ik kreeg een tip over onder andere de filosofenambassade van Arnoud Schothorst. Bedankt daarvoor. Nooit Geweten wordt gemaakt door mijzelf, Teun Duinstee, en is een hommage aan Wikipedia. De begin- en eindtune is gemaakt door Amir Swaap. Ken je iemand die dit een leuk verhaal zou vinden? Stuur het dan door. Over 2 weken is er weer een nieuwe aflevering en als je vast wil weten waar die over gaat, dan kan je proberen de Wikipedia fotopuzzel op te lossen die je kunt vinden in de show notes. Dank aan alle Wikipedianen die hebben gewerkt aan de onderliggende artikelen en ook aan jou voor het luisteren. Tot over 2 weken.